We contacteren ook het kabinet van minister van Financiën Van Overveld voor een reactie op de kritiek van SPA, maar kregen geen respons op ons verzoek. Meneer Van Veldhoven, u bent er wel als het goed is.
Ja, ik ben er wel. Jawel.
Ja. Nu, als we het goed begrijpen, is het probleem vooral dat de te verwachten inkomsten zijn overschat. Legt u dat eens uit? Waarover gaat het?
Ja, er zijn meerdere problemen natuurlijk, maar wat we wel vaststellen is dat de regering de afgelopen jaren heel wat belastingverhogingen heeft goedgekeurd. En om het gat in de begroting te dichten, uiteraard hebben de inkomsten nodig. De regering heeft de inkomsten geraamd, geschat. En we stellen nu keer op keer vast, met elke maatregel die men vorig jaar beslist heeft, dat dat totaal overschat is en dat de cijfers die men zich voorgespiegeld heeft, dat men die niet haalt. Dus met andere woorden, er komen veel meer inkomsten binnen dan men vooropgesteld had. Maar ondertussen zijn natuurlijk de inkomsten die men verwacht had, zijn al wel uitgegeven. En dat maakt natuurlijk dat het gat telkens weer groter wordt. En ja, dat is iets wat we al van het begin aankloegen. En wat iedere keer opnieuw de afgelopen maanden ook echt weer naar boven komt. Dat de regering echt met een probleem zit. Dat de inkomsten die men wenst te hebben, dat men die belangen niet haalt.
Ik heb van de studiedienst van SPA een aantal documenten doorgekregen. Die dan uitlegden bijvoorbeeld waarover het gaat. Kunt u daar een paar voorbeelden van geven? Want er zijn toch een aantal frappanten bij. Caymantax, de diamanttax enzovoort.
Ja. Ja, laat me misschien met eentje beginnen wat de meeste mensen ook wel gemerkt hebben. Een goed jaar geleden, vanaf 1 november, zijn de accijnzen verhoogd op alles wat sterke drank te maken heeft. Een voorbeeldje te geven, een flesje bier, 6 eurocent erbij, een fles wijn, 16 eurocent erbij. Maar als je naar de sterke dranken ging, een fles whisky bijvoorbeeld, was er bijna 3 euro die erbij kwam. We hadden toen gewaarschuwd. Want pas op, want als je dergelijke drastische verhogingen invoert, dan gaat het risico lopen dat mensen over de grens hun inkopen gaan doen. Ja, ook het Rekenhof heeft daar de minister voor gewaarschuwd. De minister heeft daarmee doorgedaan, heeft geoordeeld dat 182 miljoen euro zou opbrengen dit jaar. Ja goed, en als we nu kijken, men gaat afklokken op maar 1/4 op een goede 15 miljoen euro. Dus wat de accijnzen alleen al betreft, 140 miljoen die men tekort heeft, ja, dat is, voor één maatregel is dat natuurlijk heel veel geld. En het erge is, en dat is waar we voortdurend op blijven hameren, dat de minister daar door zijn eigen administratie, door het Rekenhof, ook door de oppositie, maar dat laat ik dan nog maar even aan de kant, voortdurend daarvoor gewaarschuwd wordt. En dat men doet alsof men dat allemaal niet wil horen. En we zitten vandaag met de gevolgen. En dat is maar één voorbeeld inderdaad van de vele die er ondertussen wel zijn.
Er was dan ook misschien toch eens over die caymantax en die diamanttax, want dat zijn toch een soort aan de ene kant wat de diamantairs betreft, misschien mag ik het niet zeggen, maar halve fraudeurs of ontwijkingsheffingen, en anderzijds die caymantax is ook een soort vermogensheffing die er dan 460 miljoen dacht ik, ging dat opbrengen, toch een enorm bedrag. Wat levert dat nu op?
De caymantax werd inderdaad door de regering gerekend op 460 miljoen euro extra opbrengsten. Tot op vandaag is dat een vraagteken. Ook hier heeft de eigen administratie van de minister dat in documenten toen al een jaar geleden genoemd als utopische bedragen. Men heeft daar desalniettemin rustig mee verder gedaan. Vandaag zien we dat die opbrengst een groot vraagteken is. De diamanttax is nog zo'n voorbeeld. Het is inderdaad zo, we hebben ondertussen in het parlement al heel wat commissievergaderingen gehad over de LuxLeaks, de Panama Leaks, laatst geleden nog de Bahama Leaks. En telkens blijkt daaruit dat de diamantsector toch tot een van de meest genoemde sectoren behoort als het gaat over het ontwijken van belastingen over belastingfraude. Dus ons pleidooi is van BBI, dus de Bijzondere Belastinginspectie, moet zich daarop richten als een sector beleid geeft van grote fraudemechanismen. Ja, probeer daar die fraudemechanismen om te ontdekken en probeer de fraudeurs te pakken en dat geld dat gefraudeerd wordt, van dat terug naar de Belgische schatkist te halen. Kies daarvoor, wat doet deze regering? Ze zegt van kijk, we gaan een diamanttax invoeren, die 15 miljoen moet opbrengen. Die is 2 jaar geleden al beslist, heeft tot vandaag nog altijd niks opgebracht. Maar het is een diamanttax die er komt op vraag van de diamantsector zelf. Ze hebben daar zelf van toe van gezegd, we hebben die diamanttax nodig omdat we zuurstof voor onze sector nodig hebben. Dus met andere woorden, de sector vraagt een tax. die hen zuurstof moet geven, ja, dan kun je wel denken dat dat inderdaad erover gaat. Van laat ons dan voor de rest gerust, kom hier niet te veel fouten zoeken. Maar het zijn telkens opnieuw de verkeerde keuzes, denken wij, die deze regering maakt.
U zei, die Caymantax is een grote vraagteken. Betekent dat we nog helemaal niet weten wat het opgebracht heeft? Of zijn er wel al cijfers?
Op dit moment is dat niet geweten, dus de vragen die ik daarover stel, die blijven voorlopig onbeantwoord. Dus dat is nog niet geweten. De speculatietax, die is nu volop in de pers geweest de afgelopen weken. Die zou volgens minister Van Orenveld 34 miljoen moeten opbrengen. Ondertussen blijkt dat die 53 miljoen euro kost aan de Belgische staat. Dus bijna 100 miljoen dat men daar weer naast zit. Dus
hoe kan een belasting geld kosten? Legt u dat eens uit?
Ja, omdat door het ontwijkend gedrag, de bedoeling is dat men mensen die speculeren op de beurs, dat daar een tax op komt, dat men dat meer wil belasten. Het gevolg daarvan is dat er op de Belgische beurs minder gespeculeerd werd en dat met andere woorden een andere tax, de beurstax, veel minder heeft opgebracht dan dat het vroeger was. Dus de speculatietax heeft men ingevoerd. Die brengt belangen niet op wat men verwacht. En anderzijds is er een andere tax, de beurstax, die in één keer veel minder opbrengt. Dus in de kering kost dat de Belgische staat ongeveer 100 miljoen euro. Ja. Dus alleen maar voorbeelden van dat men het huiswerk gewoon slecht doet. Dat men er niet voor zorgt dat de kas klopt. Met het gevolg dat men nu inderdaad dit weekend weer samen zit. En ik vrees weer het ergste. Want wie gaat de rekening moeten betalen? Wie gaat het gat moeten dichtrijden? In het verleden is dat gebleken dat dikwijls de werkende mens is natuurlijk.
Ik zal eventjes toch misschien een beetje een excuus pleiten voor de minister. Want u wees op het feit dat dus de verhoging van die accijnsen op alcoholische dranken 150 miljoen minder opleveren dan verwacht. Maar ik dacht dat ik gezien had uit de tabel dat de taksen op benzine en diesel juist meer opleveren dan verwacht. Dus misschien is het gewoon een kwestie van inschattingsfouten ook nog voor een stukje. In het verleden zijn er ook onderschattingen geweest en waren er ook soms gaten. Wat is uw respons daarop?
De begroting is uiteraard maar een raming. De kritiek die wij vooral hebben is dat als de minister op voorhand, dus op het moment dat hij de begroting indient, zowel door zijn eigen administratie als door het rekenhof, en het rekenhof is een beetje de waakhond van het parlement, als hij gewaarschuwd wordt dat zijn ramen utopisch zijn, dat dat overschattingen zijn, dat hij niet rekening houdt, zoals bij de accijnzen, met het gedrag dat wij zien bij consumenten, als hij al die waarschuwingen van tevoren gegeven, als hij die gewoon in de wind slaat, ja, dan is hij niet ernstig bezig, vind ik. Als de minister op dat moment zegt van goed, ik hou rekening met die opmerkingen en ik ga mijn bedragen aanpassen, ja, dan is het de minister die goed op de cijfers let en goed op de centen let. Maar voortdurend waarschuwingen, nog eens niet van de oppositie en niet van de SPA, maar van eigen administratie in de wind slaan, ja, dan komt in de problemen. En het zijn de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden.
Nu, we hebben het constant over misgelopen inkomsten of mindere inkomsten, minder dan gebudgeteerd. Maar ja, anderzijds is bijvoorbeeld ook de BTW verhoogd, er wordt bespaard. Ik zou zeggen, nou ja, als er wat minder inkomsten zijn, zou dat geen probleem moeten zijn, tenzij er ook meer uitgaven zijn of andere zaken. Hoe komt het dat, ondanks besparingen, BTW-verhoging, dat er toch een gat is? Is er dan ergens, dan denk ik bijvoorbeeld aan de belastingsverlaging op de lonen en de verlaagde sociale zekerheidsbijdrage voor het patronaat. Zijn dat de reden waarom die extra inkomsten nodig zijn?
Wat mijn analyse is dat de regering heeft ervoor gekozen om op een heel aantal zaken drastisch te besparen. Verwijs maar dat de loonindexering die men op een bepaald ogenblik niet meer gedaan heeft. Op het Vlaams niveau zijn heel wat facturen gestegen. Kinderopvang, naar school gaan is duurder geworden. En dat betekent natuurlijk dat de mensen het beschikbaar inkomen dat ze overhouden nadat ze al die kosten betaald hebben, dat gedaald is. En dan zien we ook in ons land dat het consumentenvertrouwen, het vertrouwen van de gewone mensen, dat gedaald is. En dat betekent met andere woorden dat zij minder geneigd zijn om uitgaven te doen, dat ze minder geneigd zijn om te consumeren. Met het gevolg dat inderdaad inkomsten uit BTW, maar ook inkomsten uit andere bronnen, die te maken hebben met consumptie, dat die inkomsten tegenvallen. We zien ook als we dat vergelijken, en dat zijn ook niet onze cijfers, maar Europese cijfers, als we het vergelijken met andere Europese landen, ja, dan zien we dat de groei in ons land, dat die veel minder is en dat vooral te maken heeft met het feit dat de binnenlandse vraag, dus wat wij als consument besteden, dat achterblijft. Maar ook dat, in onze ogen, is het gevolg van de maatregelen die de regering genomen heeft. Dus men zit niet alleen aan de inkomstenzijde, maar ook aan die zijde zit men met problemen. Ja.
Een interessant aspect aan de zaak is dat dus die, we hebben het over inkomsten, die worden grotendeels nog altijd, corrigeer me als ik verkeerd ben, opgehaald door het nationaal, hè, federaal niveau. Maar worden nu tegenwoordig de uitgaven zitten voor een groot deel bij andere niveaus. Dus die, wat er opgehaald wordt, wordt voor een stuk herverdeeld naar de gewesten, minder mate provincies, maar ook de gemeenten. Nu, als die nationale inkomsten dan niet in balans zijn, wat moet dan gebeuren met die uitgaven als er bespaard wordt? Want gaat het, moeten de besparingen alleen maar dus op nationaal, federaal niveau op zich genomen worden? Of is er ook een impact op gemeenten en gewesten? Want als het alleen op federaal niveau gebeurt, dan hebben we het vooral over de sociale zekerheid.
Ja, sociale zekerheid. We hebben daar het leger. Dat is inderdaad beperkt, of beperkter. Het is inderdaad zo dat op het regionaal niveau dat er uiteraard ook op de centen moet gelet worden. Ik ben ook burgemeester van Lommel. Dus we zien ook dat heel wat maatregelen die men genomen heeft ook op het lokale vlak doorcijpelen. En dat men ook op het lokale vlak een aantal zaken moet doen. Het klopt dat als we het hebben over de begroting van de Belgische staat, dat dat een inspanning is, niet alleen van het federale niveau, maar ook van de drie gewesten, maar ook van de lokale gemeenten. Dus dat is een gezamenlijke inspanning.
Mag ik even een andere vraag stellen om het duidelijker te maken wat mijn vraag eigenlijk was? Dus als men bijvoorbeeld beslist, we gaan 500 miljoen halen of budgeteert uit die Caymantax, is dan ook al overeengekomen waar dat geld daar naartoe zal gaan, naar welk niveau, of niet? Want als dat niet het geval is, en het loopt mis, dan is er een probleem natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dus er is, in het kader van de staatshervorming zijn er zeer ingewikkelde mechanismen afgesproken over op welk soort inkomsten op welke manier verdeeld worden naar de gewesten. Dat is niet maatregel per maatregel dat bepaald is, maar die afspraken zijn er wel. En dat betekent inderdaad, laten we maar een voorbeeld geven, dat er misschien zit aan te komen. Dus men denkt nu aan het verlagen van de vennootschapsbelasting. Als dat het geval zou zijn, dan zal dat waarschijnlijk, dat zal ongetwijfeld ook zijn gevolgen hebben als er minder vennootschapsbelasting binnenkomt, dat dat ook op het regionale vlak, maar ook naar de gemeente toe, dat dat gevolgen zal hebben. We hebben maatregelen gehad in het kader van de personenbelasting. We weten allemaal dat gemeenten een aanvullende heffing doen, de aanvullende personenbelasting op die personenbelasting. Ja goed, als dat daalt, als men beslist nationaal om dat te laten dalen, dan heeft dat ook gevolgen voor de gemeente. Dus elke maatregel op het federale niveau heeft inderdaad wel gevolgen op de andere niveaus, dat klopt nog altijd zo.
Maar die personenbelasting, dat effect is eigenlijk maar een indirect effect door dat percentage dat erop gegeven wordt. Maar de bulk van het bedrag zelf, van veel belastingen, wordt toch doorgesluist naar bijvoorbeeld de gemeentes. Of misschien gewestelijk niveau. En dus vroeg ik eigenlijk van, is dat duidelijk vastgelegd waar en hoe die verdeling gebeurt? Want als dat niet het geval is, ja, dan zal er natuurlijk een discussie tussen die verschillende niveaus ontstaan als er een tekort is van wie het moet dragen.
Hoe de inkomsten verdeeld worden, dat is afgesproken. Daar zijn nog eens heel ingewikkelde mechanismen voor opgezet. Dus de gewesten weten ook van op welke wijze dat men de centen gaat doorgestuurd krijgen. Maar als die tegenvallen, dan vallen ze tegen en dan gaan de gewesten op dat ogenblik vaststellen dat ze minder inkomsten hebben vanuit die nationale pot, zal ik maar zeggen. Ja, en dan gaan ze zelf wel moeten zorgen dat ze dat gat dichtrijden.
Ja. Ik stel de vraag eigenlijk omdat er direct gesproken wordt door N-VA over sociale zekerheid. Terwijl ja, als natuurlijk een grootste deel van die inkomsten die tegenvallen dan voorzien waren voor de gewesten, ja, dan valt dat niet voor de sociale zekerheid, aangezien dat de gewesten een relatief klein deel van die sociale zekerheid dekken.
Klopt, ja. Maar de 4,5 miljard of de 4 miljard waar men nu over spreekt, dat zijn, nadat we weten wat de inkomsten zijn die binnenkomen, dat is het gat dat men federaal zal moeten dichten. Wat men op het federale niveau zal moeten dichtrijden. En daar zal men de besparingen moeten vinden.
Alleen op dat niveau? Niet op...
Dus de Vlaamse regering bijvoorbeeld is vorige week op basis van ook de inkomsten die men vanuit het eigen inkomsten, maar ook vanuit het federale ontvangt, heeft men zijn oefening gemaakt. En die hebben vorige week in het Vlaams parlement hun begroting onverdedigd en neergelegd.
Nu, is dat nu onkunde van de minister of is dat strategie? Want u zegt het komt op de, vooral op de nek van het federaal niveau dat, terecht en daar zit vooral het probleem. Wat misschien als Vlaamse journalist op zich niet zo slecht is. Hebt u daar enig idee of zicht op?
Ja goed, ik vind dat niet oké dat onze boekhouding, onze centen niet op orde zijn. Want op een bepaald ogenblik gaat dat moeten betaald worden. Dus ik pleit er absoluut voor dat de regering, of wij er nu in zitten of niet, na 6 jaar, dat de regering zijn werk doet. Wat ik de minister verwijt, en ik verwijt het hem persoonlijk, is dat, ik heb het net ook gezegd, dat hij geen rekening houdt met de adviezen die hij krijgt van instanties die weten waar ze over spreken. En dat de minister maar doet, maar verder doet en denkt dat hij het beter weet. En dus, dat gaat erover dat die minister, wat dat betreft, ja, niet doet wat hij moet doen en tekort schiet. Met het gevolg dat we nu, maar dat de regering, nu die oplossing moet vinden voor die... het is ondertussen, als we de berekening maken, aan te weinig inkomsten die de minister voorzien had, zitten we toch aan 1,3, 1,4 miljard. Ja, dat zijn gigantische bedragen natuurlijk. Ja.
Ik heb nog twee vragen eigenlijk. Eén, ja, over Van Overtveld. Ja, er wordt daar nu op ingehakt, maar is hij wel verantwoordelijk? Want hij is minister van Financiën, niet de begrotingsminister. Dat is geloof ik een zekere mevrouw Sophie Wilmes of zo, van de MR. Ja, niemand kent die in Vlaanderen.
Minister,
ja. Misschien is het...
Ik denk dat weinig mensen die in Vlaanderen kennen.
Het is misschien handig om dan op de N-VA te kappen, de usual suspect, terwijl dat eigenlijk een incompetente Waal is die verantwoordelijk is. Ik zal even mijn journalistische pet opzetten.
Ja, het is wel de minister van Financiën die moet zorgen voor de inkomsten. Dus hij is degene die voor de belastingen zorgt, die ervoor bijvoorbeeld zorgt dat die correct geïnd worden. En dat is de reden waarom wij vandaag vooral op Van Overtveld, op minister Van Overtveld, onze kritiek hebben, omdat daar het probleem vandaag zit. Het is de minister zelf die in het kader van de begroting vorig jaar heeft gezegd van kijk, dat zijn de opbrengsten die we mogen verwachten. Ja, en vandaag stellen we vast dat hij die belangen na niet haalt. Maar ondertussen is er wel rekening gehouden met die inkomsten die we dus niet halen. En zijn die inkomsten ondertussen weer uitgegeven. En dat betekent dat dat gat dat hij geslagen heeft door inkomsten voorspellen die hij niet haalt, ja, dat we dat gat toch moeten gaan dichten met andere centen. En dat is het wraakroepende. Dat mogen we absoluut wel aan de minister van Financiën, aan minister Van Overtveld verwijten.